De schriftlezingen in deze middagdienst zijn genomen uit Deuteronomium 34, Deuteronomium 34 en Johannes 19. Johannes 19. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, nu uit Psalm 16. Het derde en het vijfde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. En ook het vijfde vers, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Psalm 16, vers 3 en 5. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde en aan de hand van de 12 artikelen en stemmen aansluitend in met Psalm 32 vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32 vers 4, naar de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord des Heren op twee plaatsen. Eerst uit Deuteronomium 34, de dood en de begrafenis van Mozes. En dan uit Johannes 19, over de begrafenis van de Heere Jezus. Gekozen in verband met het onderwerp uit de catechismus, het eerste gedeelte van zondag 16, waar het gaat over de ernst en de zegen van de dood van Christus en het leven daaruit door zijn volk. Dus eerst lezen we Deuteronomium 34. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar de berg Nebo, op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. En de Heere wees hem dat ganse land van Gilead tot Dan toe. En het ganse Naftali, en het land van Efraïm en Manasse, en het ganse land van Juda tot aan de achterste zee. En het zuiden en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En de Heere zeide tot hem, dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar, in het land van Moab, naar des Heeren mond. En hij, de Heere, begroef hem in een dal in het land van Moab tegenover Bet-Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaren oud als hij stierf. Zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan. En de kinderen Israëls beweenden Mozes in de vlakke velden van Moab 30 dagen. En de dagen van het wenen van de rouw over Mozes werden voleindigd. Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid. Want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Zo hoorden de kinderen Israëls naar hem en deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. En er stond geen profeet meer op in Israël gelijk Mozes, die de Heere gekend had van aangezicht tot aangezicht. In al de tekenen en de wonderen waartoe hem de Heere gezonden heeft, om die in Egypteland te doen aan Farao en aan al zijn knechten en aan al zijn land. En in al die sterke hand en in al die grote verschrikking die Mozes gedaan heeft voor de ogen van gans Israël. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En dan uit het Nieuwe Testament, Johannes 19, vers 38 tot vers 42. Johannes 19, vers 38. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in die plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, aangezien het graf nabij was. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Wij willen de Heere eerst bidden om de opening van zijn woord en de opening van ons hart. En in de voorbeden wil ik vanmiddag noemen zuster Felten uit het Pampagras. Het gaat lichamelijk met haar sterk achteruit. Geestelijk mag zij een heerlijk toevoorzicht hebben. En ik wil ook bidden voor broeder G. van de Weert, die dinsdag voor onderzoek naar het ziekenhuis in Ede gaat. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, ontfermer, genadige God, wij buigen eerst weer voor u, hier op de gebedsplaats, hier op de werkplaats van de Heilige Geest, hier in een huis van steen, waar het u behaagt uw woord te laten brengen. En dieper nog, waar u zelf in uw hart wilt laten kijken. En wij bidden, Heere, of dat ook vanmiddag weer mag gebeuren. Als uw woord gepreekt wordt nadat het gelezen is, als uw woord gehoord wordt, laat het dan zo mogen zijn dat uw geest erin meekomt, dat hebt u ook beloofd. En dan is het een woord van u. En het woord van u dat heeft kracht om een hart dat potdicht zit door onze zonde te openen en ruimte te maken voor de genade van de Heere. En dat woord van u dat heeft de kracht en de genade om het leven van het geloof dat u gewerkt hebt in uw kinderen te onderhouden als voedsel voor de ziel, als spijze van het geloof, Zoals we lichamelijk dagelijks regelmatig moeten eten, zo moeten we ook van het woord eten, met de hand van het geloof, zoals de belijdenis daar zo mooi over spreekt. Laat ook deze eredienst een schakel mogen zijn in dat genadeproces, Heere. Wilt u zo uw volk en kinderen bedienen, dat ze versterkt mogen worden in de geheime omgang met u. En dat het heilgeheim ook versterkt mag worden. Dat er een verdieping mag zijn in het vertrouwen, in het hopen en in het liefhebben. Want dan komt u meer tot uw eer. En dan is een mens ook zeker er niet van zichzelf, maar wel van uw woord. En dat is ook goed voor het eigen leven en voor een krachtig en gemeend getuigenis in het leven van elke dag. Wees ook met schuchtere gelovenden, mensen die bekommerd zijn vanwege hun zonden en denken dat ze te slecht zijn, dan dat er ooit genade voor hen zou kunnen bestaan. Heere, leer ze toch de goede kant op zien. Want de boze tegenspreker, de vijand van u, die zal ons dat wijs willen maken. En die zal ons daarmee willen knechten. Maar wie werkelijk op uw woord mag uitgaan, die leert wat anders. Die leert dat het niet kan aan onze kant, maar ook niet hoeft. Dat u een volkomen zaligmaker bent. En dat u alles geeft wat u eist. En dat wij daar getuigen van mogen zijn. Zegen ook de jongeren, Heere. Fijn dat er ook veel jonge mensen zijn die in alle eenvoud en oprechtheid ook u mogen liefhebben en dienen. Zegen de kinderen ook, die van de Heere houden. Geef dat ze in hun opvoeding thuis ook van ouders en grootouders mogen zien hoe goed de dienst van de Heere is. En wil verder ook leiden, zodat het, als het door de puberteit heen gaat, mag komen tot een hartelijke overgave aan u en aan uw dienst. We bidden voor oudere broeders en zusters. Als we ouder worden, dan leveren we krachten in. Dat is niet gemakkelijk. Geef, Heere, dat we dat ook in de genade hebben geleerd. En dat juist als lichamelijke krachten achteruit gaan, genadekrachten sterker mogen worden. Dat kan. U hebt het zelf beloofd. Want tot in de ouderdom toe blijft u dezelfde. En dan weet u als zielenherder zo bijzonder wat wij nodig hebben, ook in het ouder worden. Ook in het ziek zijn. We denken aan zuster Velten uit het Pampagras, die toch lichamelijk sterk achteruit gaat. Van de week was contact eigenlijk niet meer mogelijk. Maar haar leven heeft genoeg gesproken, Heere. Ook van uw heerlijke dienst. Daar heeft ze van mogen getuigen in haar goede dagen. En zo was ze betrokken bij de kerk en bij de verkondiging van uw woord en bij de voortgang van uw werk. Nu moet ze het overgeven aan u, de Heere. En als wij haar niet meer kunnen bereiken, tenminste niet merkbaar, dan kan uw Heilige Geest dat wel. En zo bidden we voor haar en leggen we haar in uw hand neer. Gedenk onze zuster met haar kinderen, Heere, in deze toch best moeilijke weg. Wees ook met andere ouderen die we niet bij naam noemen en die toch ook uw voorbeden en uw zorg zo nodig hebben, omdat ze zoveel moeten inleveren. We willen ook broeder Van der Weert van de Pakhuisweg nummer 1 aan u opdragen, nu hij al een paar keer onwel geweest is in de kerk en dinsdag bij voorrang naar het ziekenhuis gaat voor onderzoek. Wilt u hem gedenken, Heere? Hij zit er zelf ook over in, wat het zal zijn. Gedenk hem en zijn vrouw. En dat ze de dingen, de zorgen ook in uw hand mogen leggen. En wilt u nog een heerlijke uitkomst geven? Ook het ouder worden en het ziek zijn, dat zijn dingen die uiteindelijk vallen onder de voorzienigheid Gods. En als we dat zo mogen verwerken, dan is het goed en dan komt het goed en dan gaat het goed. Gedenk ons zoals we hier zijn, Heren, in het kerkgebouw en bij de kerktelefoon. Geef genade om u te kennen en te dienen. Ondersteun uw knecht in de prediking, zegen de organist in de begeleiding van ons zingen. En wees met de koster, die zondags ook altijd druk is, om de dingen in goede banen te leiden. Zegen ons ook als kerkenraad in het herderlijke opzicht over de gemeente. En dat er ook veel gebed mag zijn voor de voortgang van het kerkenraadswerk ten dienste van het geheel van de gemeente. Zo leggen we deze eredienst ook onder uw zegenende handen. Houd ze over ons uitgebreid, Heren, persoonlijk en gemeenschappelijk. Wij bidden dat in de vergeving van onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 48. Dat is een wat lastige psalm om ritmisch te zingen, dus let u goed op de wisseling van hele en halve noten. Psalm 48, vers 4, 5 en 6. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. En want deze God is onze God, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 4, 5 en 6 ter inleiding op de prediking. We willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 116, vers 5 en vers 9. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116, straks de versen 5 en 9. Wij lezen eerst het eerste gedeelte van zondag 16 uit de catechismus. Het is een lange zondag met veel heilsfeiten en daarom knippen we deze zondag in tweeën. Dus zondag 16, vanmiddag alleen de vragen en antwoorden 40, 41 en 42. Zondag 16, vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. En vraag en antwoord 42. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. En ik heb ook uit elk gelezen schriftgedeelte een tekstwoord genomen, gemeente. En dat is dan uit Deuteronomium 34, de versen 5 en 6. Deuteronomium 34, vers 5 en 6. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land van Moab, naar des Heren mond. En hij, God, begroef hem in een dal in het land van Moab tegenover Bet-Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. En uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, vers 42. Johannes 19, vers 42, de eerste woorden. Aldaar dan legden zij Jezus. Geliefde gemeente, u hebt gisteren in het RD onder de kerkelijke pers een aangrijpend verhaaltje kunnen lezen dat overgenomen was uit een jeugdblad van het verongelukken van een aantal dikhuiden, olifanten, terwijl ze hun jonkies beschermden. Het speelde zich af in India. De olifanten hadden jonge olifantjes gekregen en daar gingen ze mee wandelen. En die olifantjes die raakten vast tussen de spoorbielzen van de spoorrails. En die moeders die hebben geprobeerd die jongen weer vrij te krijgen, maar dat lukte niet. En jongens en meisjes, toen kwam er een trein aan denderen. Nou, je moet er toch niet aan denken wat er dan gebeurt, hè? En wat deden die dikhuiden, die moeders, die zagen die trein aankomen denderen en die gingen ervoor liggen en ze vingen de klap voor de kinderen op en ze lieten zelf het leven. Een aangrijpend verhaal waar dan een jeugdwerkleider een toepassing in maakt voor de opvoeding door ouders van hun kinderen. Ik wil het vanmiddag zo gebruiken. Zo'n dikhuid, die kan wel tegen een stootje. Die legt het loodje. Of al die jongen vrij uit waren en gespaard zijn, dat staat er niet bij. Maar het beeld is duidelijk. En nu, als wij willen blijven leven, kinderen, jongeren, ouderen, dat kan maar niet zo. De catechismus spreekt over Gods gerechtigheid, dus Gods regels, Gods wet, waartegen we gezondigd hebben. dan zal er iemand moeten zijn die de klap opvangt. Anders vertellen wij het niet na in eeuwigheid. En die is er. Zondag 16 en de gelezen schriftgedeeltes zijn eigenlijk vol van zo iemand die in de plaats gaat staan voor mensen die de dood op zich af zien komen en die dat niet na kunnen vertellen, als er niet iemand voor hen in de bres springt. En zo iemand is er. Jezus Christus, de Zoon van God, die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Kinderen van de Here, als je daaruit mag leven, dan leef je anders en dan sterf je ook anders als het sterven moet komen. Want dan is de angel uit de dood. Dan heeft er één voor u, voor jou, voor mij in de bres gestaan. En Gods gerechtigheid is ook, zondag 16 zegt het, Gods gerechtigheid is ook dat de Here zo rechtvaardig straft dat hij de zonde maar één keer straft. En als hij dat voor u, voor jou, voor mij aan zijn Zoon heeft gedaan, dan doet hij dat niet meer aan mij. Dan is mijn sterven geen betaling van de zonde, maar een doorgang tot het eeuwige leven. O blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat versje is het thema voor de prediking. O blij vooruitzicht dat mij streelt. We letten op drie gedachten. Ten eerste een mislukte middelaar. Ten tweede een bereidwillige middelaar. En ten derde de enige middelaar. Ik herhaal. O blij vooruitzicht dat mij streelt. We letten eerst op de mislukte middelaar, dat is Mozes. We letten in de tweede plaats op de bereidwillige middelaar, dat is Mozes ook. En we letten tenslotte op de enige middelaar en dat is de Heere Jezus Christus zelf. In deze ronde van de catechismus probeer ik het direct vanuit de Bijbelse geschiedenis de inhoud van de catechismus zondag toe te lichten. En als je dan kijkt in onze tekstgemeente, dan staat er een woord in Deuteronomium 34 vers 5 dat voor de voortgang van het verhaal er eigenlijk helemaal niet hoefde te staan. Vers 5, alzo stierf Mozes de knecht des Heren in het land van Moab. Al daar naar de weg. En dan heb je ook een verhaal. En toch als het woordje al daar er door de Heilige Geest met nadruk bijgezet wordt, dan heeft dat betekenis. Er staat geen woord te veel in de Bijbel. Al daar. Stel je voor, jongens en meisjes, ze staan voor de grenzen van het beloofde land. En Mozes heeft zijn hele leven alleen maar ingezet om dat volk daar te krijgen. En nu sterft hij net buiten dat beloofde land. Dat onderstreept dat woordje al daar. Juist daar stierf Mozes. En we weten wel waarom dat was, hè. Hij had gezondigd. Ja, zegt wie is er nou zonder zonde? Hij had gezondigd als knecht van de Here. Hij moest spreken tegen de rots om dat ondankbare, morrende volk water te geven. Maar hij had geslagen met de stok. Hij was niet als die dikhuid van een olifant op de rails gaan liggen om de naam van God heilig te houden en de klap voor het volk op te vangen. Nee, hij had in woede tweemaal zelfs op de rots geslagen. Hier dan, water! Kijk, en daarom moet deze knecht inleven dat hij een mislukte middelaar is. Hij had een hele dikke huid hoor. Misschien nog wel dikker dan die dikhuid olifant in India die het voor de jongen opnam. Mozes had zoveel geïncasseerd. Wie zal daar ooit dat kunnen peilen? En toch, toen hij de naam van de Here moest openbaren, dat het bij de Here altijd ruimhartig gaat, En dat de Heere geen verwijt geeft. En dat de Heere niet vastpint op een zondaar. Op een zondaar op een zonde. Want dan zou er niemand zalig kunnen worden. Toen liet deze knecht het afweten. En hij mislukte. Is wat? En daarom moet hij als een mislukte middelaar sterven buiten het beloofde land. En Mozes wordt het er uiteindelijk mee eens. Want God blijft getrouw. Zo staat het in het eerste antwoord van de catechismus zo mooi. Waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Als wij gezondigd hebben tegen de Heere, en wie heeft dat niet? Kijk, als u er nog niet achter bent, bevindelijk, dan denk je vaak dat het met je nogal meevalt. Maar als het licht van de Heilige Geest in je hart valt, dan word je een zondaar voor God, gemeente. En dan moet je inleven dat je buiten het beloofde land moet blijven. En het zou terecht zijn. Maar God wil ze thuis hebben. En daarom geeft hij zijn lieve zoon naar zijn gerechtigheid en waarheid. Die reine borg. Die, als er nou één thuis mocht blijven bij de Heere, dan was dat de Heere Jezus. Maar hij komt uit de hemel. En hij vangt de klap op, met eerbied zeg ik het zo, gemeente. Hij gaat op de plaats staan waar God zijn toorn uit. En wij mogen eronder leren schuilen voor het eerst en opnieuw. Mozes moet buiten het beloofde land sterven als een mislukte middelaar. Aan de kant Mozes, want de Heere Jezus is de middelaar. En hij komt en hij zal het doen. Toch wordt het uiteinde van Mozes nog aardig mooi. Want de Heere die zegt tegen hem, je gaat er niet in Mozes, maar je mag het beloofde land wel zien. En dan vanaf de hoogte Pisga, het gebergte Nebo, misschien bent u er wel eens geweest als u een Israëlreis hebt gemaakt. Het is inderdaad een prachtig uitkijkpunt als het helder weer is. Je kunt heel ver kijken en Mozes krijgt een rondblik. Maar je kan nooit zo ver kijken zoals hier beschreven staat met het blote oog. Dus door een wonder van de Heere mag hij van het noorden naar het westen tot het zuiden heel dat beloofde land overzien. En dan lost de Heere hem af en dan mag hij thuiskomen. Uiteindelijk ook op de kosten van de Heere Jezus Christus. Wat is dat rijk, mijn broeder en zuster, als we in de Heere mogen geloven. En als we geborgen zijn in de dood van Christus als de zoendood van de schuld. Maar ook als het leven om Christus wil, ook met hem opgewekt, hè, staat er. En met hem gezet in de hemel. En dan ligt de toekomst voor ons open. Nou, dat is een voorrecht. Een voorrecht dat kracht geeft om te kunnen leven, ook in periodes van ziekte. Kijk, zolang de Heer Jezus nog niet terugkomt, zullen we allemaal moeten sterven. Zal dat dan een sterven zijn in het beloofde land? Dus een doorgang op kosten van de Heer Jezus naar het beloofde land? Of zal dat nou een sterven zijn erbuiten? Wat is dat een tere genade? En wat is dat een blijstemmende genade? Als die Heer ons deel is. En we mogen zeggen, o blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Mag u er hier al iets van zien? Mag u zich er hier al in verblijden? In het geloof of vanuit het woord? Laat u uw oog daarop richten. Op dat heerlijke Kanaan dat boven is. Waar God zal zijn, alles en in allen. Op kosten van de Heere Jezus Christus. Wel gelukzalig, mijn broeder en zuster, jongeren. Als je daaruit mag leven, als u dat nog niet kent. Sterven buiten het beloofde land, dat is sterven zonder blij vooruitzicht. Dat is een voor altijd buiten blijven. Maar het woord predikt ons dat er bij deze God, vanwege zijn gerechtigheid en waarheid, om Jezus wil, een poort des Heren is. Daar zal het rechtvaardige volk doortreden, om God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheden. Dat is het eerste. En dan het tweede, gemeente. O, blij vooruitzicht dat mij streelt. Mozes mag toch nog een bereidwillige middelaar zijn. Kijk, nou moet hij de berg op. Je ziet het als het ware voor je. Het is heel beeldend beschreven. Het volk heeft het geweten, gezien misschien. Heeft meegemaakt. Flavius Josephus, dat is een Joodse geschiedschrijver, die zegt er nog heel wat van. Die zegt dat Mozes eerst door de oudsten uitgeleide is gedaan. En toen bleven Eleazar en Jozua over. En die zijn nog verder met hem de berg opgegaan. Misschien wel tot Pisga toe. En nadat hij dan alles gezien had, toen kwam er opeens een schaduw over hem. En heeft de Heere hem weggenomen, schrijft Flavius Josephus als Joodse geschiedschrijver. Nou kan dat natuurlijk uit de duim gezogen zijn, maar een geschiedschrijver wil altijd wel iets doorgeven wat waarheid is. Dus vanuit die buitenbijbelse bron horen we iets wat later in een apocrief evangelie een verhaal is geworden. Misschien kent u het wel, de hemelvaart van Mozes. Dat leert de schrift ons niet, is ook niet belangrijk. We weten juist zeker dat hij niet naar de hemel gevaren is, maar dat hij begraven is. Mozes moet sterven. O nee, hij was wel 120 jaar, maar zijn oog was nog niet donker. Zijn kracht was nog niet vergaan. Hij kon nog best een tijdje mee. En we hebben de indruk dat hij er ook nog wel zin in had. Maar als een echte knecht buigt hij onder de wil van de Heere. Van hele harte. Als dat volk maar binnengaat. En dat zegt de Heere ook heel duidelijk, voordat hij gaat sterven. Vers 4, en de Heere zeide tot Mozes: Mozes, dit is nou het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar gij zult daarin niet overgaan. En zo stierf Mozes, let erop, de knecht des Heren. Het is de enige keer, en er is veel over Mozes geschreven, het is de enige keer in de vijf boeken van Mozes dat Mozes genoemd wordt de knecht des Heren. En ook krijgt die knecht des Heren nog gelegenheid om te laten zien dat hij een echte knecht is, door zonder dat er een kik van protest van zijn lippen komt, te sterven en zich te laten begraven door de Heren. Als een soort offer. Kijk, die mensen die dan voor de grenzen stonden van Kanaan, dat waren niet dezelfde mensen die uit Egypte getrokken waren. Die waren allemaal gestorven. Het was een nieuw geslacht. Een ongelovig geslacht. Dat ook nog kort geleden met de hand naar de hemel had gestaan om God ter verantwoording te roepen. Mozes had het weer moeten sussen. Mozes had er zelfs mee gezondigd. Dan moet er een offer zijn. Wil een ongelovig volk binnen mogen gaan. En nu mag Mozes als de echte knecht van de Heere dat offer brengen door te sterven buiten het beloofde land. Eigenlijk is hij dan direct in het hemelse Kanaan, hè? En later op de berg van de verheerlijking zet hij toch ook zijn voeten nog weer op het Kanaan waar zijn volk naar binnen is gegaan. Ziet u het verband, gemeente? Ziet u het perspectief? En nu ben ik toe aan vraag en antwoord 42. Ik sla 41 even over uit de catechismus. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven moeten sterven. Ja, we moeten allemaal sterven. Maar op kosten van die echte middelaar, de Heer Jezus, is onze dood geen betaling voor onze zonde. Maar is het een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Wat heerlijk. Dat de dood uiteindelijk, het blijft een vijand, moet dienen dat je af mag leggen alles wat uit de eerste Adam is. Alles wat je nog over hebt. Ook na ontvangen genade aan zonde dat God verdriet. Daar kun je wel eens naar uitzien. Als je in de heiliging van het leven jezelf tegenvalt. Hebt u daar wel eens last van? God tegenvalt, al weet de Heere wat van zijn maaksel is te wachten. Dat je niet op de hoogte van de dankzegging bent die bij God en zijn dienst past en die voor de Heere zo aangenaam is. Wat kun je dan jezelf tegenvallen? En wat moet je dan soms inleven, Heere? Met mij wordt het nooit wat. Te weinig eer voor de Heere. Zoveel eigen wil boven Gods wil. En toch dat verlangen om voor de Heere te leven en de Heere te dienen in de binnenkamer en in het maatschappelijke leven. Dat blijft zich afwisselen, gemeente. Dat blijft een strijd. De goede strijd van het geloof. Met het oog op de overwinning die Christus al behaald heeft. Want hij is niet meer in het graf. Hij leeft. Maar dat blijft de strijd tot aan je laatste zucht. En dan kun je soms wel eens ernaar uitzien. Niet dat je nou aan levensmijding doet hoor. Maar aan levenswijding. En dan kun je er wel eens naar uitzien. Dat een mens dan ook dat oude leven af mag leggen. En in mag gaan tot het Kanaan van de Heere dat boven is. Nou, dat is perspectief. En ik hoop dat deze persoonlijke geloofsbelijdenis ook mag doorklinken in uw hart. Dat de dood geen betaling is, want die is betaald. En God straft de zonde maar één keer. Maar een doorgang mag zijn tot het eeuwige leven daar en dan volmaakt. Als een voorsmaak van hoe het op de nieuwe aarde zal zijn. Dat er geen belemmering meer is om de Heere echt groot te maken. Mozes is het eerst van allemaal in het beloofde land. En mag u nu ook in uw leven, mijn broeder en zuster, jongelui, zo uitzien naar de ontmoeting met de Heere. En ik zeg het opnieuw. Niet om aan wereldmijding te doen, want dat leert de Bijbel ons niet. Maar het leven zo te wijden, dat er iets komt in je leven als een getuigenis van deze Heere. Het is een leesbare brief van Christus, waarin de mensen kunnen zien, die man, die vrouw, die kent een ander leven. Dan kan de weg wel eens moeilijk zijn. Dan kan de wind wel eens tegen zijn. Maar dan geen opstand, maar overgave. Zonder dat je antwoorden krijgt voor je verstand, maar wel vrede in je hart. Dat is sterven aan jezelf in de Heere. Dat is opstaan in de Heere om Christus wil. Dat is uit het graf komen, waarin we met Christus gestorven zijn door de dood in de doop. En met hem opstaan in een nieuw leven. Mozes mag in zijn uiteinde toch nog iets laten zien dat hij een bereidwillige knecht van de Heere was, een middelaar. Maar hij kon niet in de schaduw staan van Christus, al was hij de vriend van God. O blij vooruitzicht dat mij streelt. Dan ben ik bij derde gemeente. Dat is dat de Heere Jezus de ene, de unieke middelaar is. Dan staat er zo heel mooi in vers 6 dat God Mozes begroef in een dal in het land van Moab tegenover Bet Peor. Dus dat is een aardig nauwkeurige bepaling. Niemand heeft zijn graf gevonden. Dus ze hebben er wel naar gezocht. En als u Judas, ik wilde eerst Judas erbij lezen, maar op het laatste moment heb ik tegen de koster gezegd, dat is te moeilijk. Laat ik Judas vers 9 er maar niet bij lezen, want daar staat dat de Satan getwist heeft met de aartsengel over het lichaam van Mozes. En waarschijnlijk is een moeilijke tekst, betekent dat dat de Satan wel wilde dat dat volk naar het lichaam van Mozes zou kunnen gaan waar die begraven was. Dan zou het een afgoderij worden. En dan zouden ze toch niet de Heere dienen onder Jozua. Dat is een plausibele verklaring. Als iemand een meerder licht heeft dan de dominee, dan hoor ik dat graag over die tekst uit de brief van Judas. Het lichaam van Mozes is begraven. Onbekend. Want we moeten niet leven bij een dode Mozes. We moeten niet leven bij een dode Heere Jezus. Want hij is niet meer in het graf. Hij leeft. En dat staat nou zo heel mooi in Johannes 19, gemeente. Als de Heere Jezus gestorven is aan het kruis en daar geroepen heeft, het is volbracht. Dan halen ze zijn lichaam van het kruis met toestemming van Pilatus, Jozef van Arimathea en Nicodemus. Jozef van Arimathea had invloed in de samenleving. Nicodemus die had wat poen, dus die kon een rijke verzorging van het geliefde lichaam betalen. En zo gaan die twee mannen samen het lichaam van de Heere Jezus ter aarde bestellen. En weet u waar het nou zo mooi in uitkomt? Dat het toen al Pasen was. Dat is nog Goede Vrijdag. Maar dat het toen al Pasen was. Omdat ze altijd in donker hadden geleefd, die beiden. Ze schaamden zich ervoor dat ze in die Jezus van Nazareth wel wat zagen. Maar als hij dan gestorven is, dan opeens breekt het licht in hun leven door. Het paaslicht. Het Pinksterlicht zou ik haast zeggen, was het werk van de Heilige Geest. En dan deert het hun niet meer wat de mensen ervan zeggen. Dan deert het hun niet meer wat de synagoge ervan zegt, want ze worden natuurlijk geschorst uit de gemeente omdat ze een dode aangeraakt hebben. Nog wel het lichaam van Jezus die zei dat hij de Zoon van God was. Het deert hun niet meer, want ze hebben geleerd door de Heilige Geest. Ook ons paaslam is geslacht, namelijk Jezus. En daar betrek ik dan bij het middelste antwoord uit dat eerste stukje van zondag 16. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij echt gestorven was. Als dat dan staat in Johannes 19, al daar dan legden zij Jezus. Kijk gemeente, dat was hun roepnaam Jezus. Ze legden die borg ook in het stof van de dood, in het graf. Zo heeft de Heere dus alles in een mensenleven, van de moederschoot tot de aardeschoot, als zaligmaker doorstaan. En in elk aspect was hij zaligmaker. En daar zie je nou in wat dat in het eerste vraag en antwoord is, staan die twee woorden gerechtigheid en waarheid. Eigenlijk is dat een samenvatting van de Bijbel. Van wat God nou denkt en wat God nou wil van een zondaar. Nou, dat zie je nou dat de Heere Jezus heel die opgaan, blinken en verzinken waar wij in zouden moeten ondergaan, heeft overgedaan, zodat de dood en de vloek en de verdoemenis het laatste woord niet hebben. De enige middelaar, de echte zaligmaker. Mozes mocht het iets laten zien en hij stond hoog hoor. En er zijn er meerdere geweest, dienstknechten van God, die het hebben mogen laten zien. Maar de enige en de ware, dat is deze Christus. Mag u hem zo kennen, mag u hem zo omhelzen. Hebt u hem zo nodig? Bent u zo zichzelf aan hem kwijtgeraakt en door hem gevonden en door hem opgeraapt. O mensen, wat krijg je hem dan lief? Wat heb je hem dan nodig? Wat kun je hem dan niet missen? In elk aspect van je leven niet. En hoe wonder, hij wil er dan ook zijn. En hij wil geven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Nou, en dan zie je nou, voordat de Heer Jezus opgestaan is in Johannes 19, dat die twee mannen, midden in de wereld die hen haat, staan als levende kinderen van God. Ook ons paaslam is geslacht, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Ze hebben hem door eenvoudig geloof aangeraakt. De hand op hem mogen leggen en mogen zeggen, mijn schuld overnemende borg, mijn Goël, mijn zondenvernieler. En waarom konden ze dat zeggen? Omdat de Heilige Geest hun dat geleerd heeft, dat de Heere Jezus zo de unieke zaligmaker is. En dat hij zo op de plaats is gaan staan om de kleinen te redden van de dood en ze te bevrijden uit de klauwen van de Satan. Zo is hij de zondenvernieler. Zo is hij mijn levensvernieuwer. Wie daar amen op mag zeggen, want dat bedoelt de belijdenis toch? Het gaat er maar niet om dat je een stuk uit je hoofd kent, hoe belangrijk ook, maar dat het een echo is door een leeggemaakt hart van de klank van Gods woord, zodat je erin mee mag komen, belijdend, lofzingend en vernieuwend. Wie daar wat van mag verstaan, wie er al ver in gevorderd mag zijn, die mag weten, dan is uw leven met Christus gekruisigd. En dan is uw leven met Christus begraven. En dan is uw leven met Christus opgestaan in een nieuw leven. Nou, daar zie je in de hof van Jozef van Arimathea al iets van, bij deze twee vreesachtige discipelen. Daar legden zij Jezus. Dat is het laatste wat ze voor hem kunnen doen. Ze verzorgen hem in de hof van Jozef van Arimathea. Meer kunnen ze niet doen. Meer hoeven ze ook niet te doen. Gerechtigheid en waarheid, kernwoorden uit de Bijbel, betekent God doet de rest. Dit graf gaat van, nee, niet meer van buitenaf open. Dat zou grafroof zijn. Dit graf gaat van bovenaf open. Dit graf gaat van binnenuit open. Waarom? De schuld is verzoend. De toorn is gestild. De dood is overwonnen voor al Gods kinderen. En daarom is het hier in Johannes 19 eigenlijk al Pasen. En dat zou je eigenlijk ook kunnen zeggen van het feit dat Mozes wel moet sterven buiten het beloofde land. Maar het volk mag binnen onder Jozua, de ruimtemaker. En als Jozef dan zelf, Jozef van Arimathea bedoel ik dan, zelf wel moet sterven. En wij allemaal. Nou, dat vraagt de catechismus ook. Hè? Ja, weet u wat dan zo rijk is? Al vind ik het graf ook altijd moeilijk hoor. Maar als Jozef van Arimathea sterft, dan komt hij in zijn eigen graf. Maar niet als eerste. De Heere Jezus was eerst. Dus Christus heeft door gestorven te zijn en begraven te zijn geworden ook het graf geheiligd. Als Jozef dus straks in zijn eigen graf moet, dan is de Heere hem voor geweest. Dan is hij tweedes. Ook in de dood en in de begrafenis. Voor zulken is het karakter van de dood veranderd, gemeente. Dan is het een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. En het stof van het lichaam in het graf, het is een wachtkamer voor de opwekking van een nieuw lichaam op de wederkomstdag van de Heere Jezus Christus. O, blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U, drie-enige God, in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, we mogen u erkennen voor de openbaring van uw woord, dat gij vanaf oude tijden aan de knecht des Heren hebt voorgesteld. En dat hij plaatsvervangend de vloek en de toorn heeft gedragen, de schuld van al uw kinderen, om de toegang vrij te maken tot het beloofde land. Hier op aarde al, geestelijk gesproken en bij u thuis in de hemel en eenmaal op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Wat een zegen voor allen die reizend zijn naar dat vaderland. O, daar moeten we veel afleren, heren, daar moeten we veel missen. Maar die strijd is goed. Die strijd noemt Paulus, en dat was toch niet de eerste, de beste in het koninkrijk, een goede strijd. De goede strijd van het geloof. Minder worden in onszelf en versterkt worden in de genade van de Heere. Wilt u al uw volk en kinderen daarin bemoedigen en versterken, Heere, daarin ook dragen en verdragen? Want wie zijn we toch voor u? Maar wie bent gij voor ons? En dat is in de Heere Jezus Christus, de enige, de unieke middelaar, zo heerlijk geopenbaard, zo vast en zo troostrijk. Wil dat ook uitwerken in de harten en levens van allen die die strijd van het geloof kennen. Wees ook met anderen, Heren, die daar nog buiten staan, en wil ze ook inwinnen voor de dienst van u, die zo goed is, die maar niet de levensverzekering inhoudt tot aan de dood, maar tot in de eeuwigheid. En die levensverzekering bedoelt niet ons eigen welzijn, maar de eer van uw naam, waaraan u verbindt de zaligheid van uw volk. We bidden voor de generale synode die plenair zal vergaderen in Nunspeet de komende week. Zegen deze breedste vergadering van onze kerken, Heren. De afgevaardigde broeders ernaartoe en alle commissieleden en alle vrijwilligers die in Nunspeet ook zo actief zijn. Zegen ook de broeders van onze gemeente die deelnemen aan de besprekingen en van wie ook instemming wordt gevraagd met besluiten. Geef wijsheid, inzicht, geestelijk verstand en betrokkenheid op u en op uw dienst en op uw kerk en op de voortgang van uw werk. En verblijd ons nog, Heren, door een beleid dat handhaaft het gezag van uw woord en dat daar heil van verwacht, te midden van deze tijden waarin zoveel andere geluiden worden gehoord. We bidden voor de jeugdvereniging. Zegen ze als ze vanavond samenkomen om bij een open Bijbel u te bevragen en elkaar te bevragen wat de Heere daarmee bedoelt, om dat ook in de praktijk te brengen van het leven van elke dag. Zegen ook de onderlinge contacten die er zijn. Heel belangrijk dat we elkaar als jeugd van de kerk in deze tijd ook vasthouden en in het oog hebben. We bidden voor de dienst in het boveneind zometeen. Wilt u ook kracht geven om die te kunnen leiden en de mensen daar ook zegenen die in de kerkzaal zijn of die thuis op hun kamer meeluisteren. Gedenk ons in onze gaven, Heren, zegen ons dat we uit onze overvloed ook nog mogen geven nadat we kunnen missen en leg uw zegen er ook in ten dienste van het doel waartoe we het geven. Doe genadig verzoening over onze zonden. We danken u voor uw woord en voor het orgelspel en de samenzang, voor onze aanwezigheid hier in het gebouw of thuis bij de kerktelefoon. Aanvaard u zelf onze dank en de eer van uw naam in de Heere Jezus Christus, die gij altijd hoort, om zijnentwil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede is voor de emeritikas. En bij de uitgang wordt uw gave gevraagd voor het bouwfonds. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 56 het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56 vers 6. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.